Ja, dat heb ik straks nodig. Ja, leuk om hier weer te zijn. Tweede keer dat ik het voorrecht heb om met jullie Gods woord te mogen openen. En ook nog een keer met Kerstgraaf vorig jaar, dat gaan we dit jaar weer doen. Dus daar kijk ik ook erg naar uit. Het is ook een thuiswedstrijd, het is denk ik 5 minuten lopen ongeveer. Ik ben toch met de auto, want het regende. maar goed, ik woon hier in Kudelstaart samen met mijn vrouw Daphne. En 3 bonuskinderen heet het dan. Met veel plezier. Dus ongelooflijk leuk om hier met jullie te zijn. Maar goed, waar ga ik het over hebben? Toen Arjan mij een appje stuurde of ik vandaag het woord wilde voeren, dacht ik, nou, daar ben ik heel dankbaar voor dat het mag. Maar waar ga ik het over hebben? En ik had wat teksten waar ik me mee op had voorbereid. En ja, allemaal mooie onderwerpen. Maar het voelde niet helemaal goed. En we zitten natuurlijk vlak voor Advent. Volgens mij begint volgende week, als ik het goed heb. Ja, ben ik wel slecht met datums, dus voor volgende week. Met Advent kijk je toch wat uit, wat extra nadruk op het verlangen naar de komst van de Heer. Het verlangen naar de komst van Jezus. En toen dacht ik, nou, misschien is dat een mooi onderwerp. Maar zo'n week of 8 geleden, 7 oktober, ja, knapte er wel iets bij mij. Een soort bubbel die knapte. Jullie hebben morgen een studie over Israël. Nou, zeer actueel denk ik. Dus wil ik het vandaag eigenlijk ook over hebben. De actualiteit. Want 7 oktober, voor degenen die het misschien niet weten, is de dag van de vreselijke terreuraanval van Hamas op Israël. Waar de meest gruwelijke dingen zijn gebeurd. En toen ik daar de beelden van zag, de verhalen van hoorde, op allerlei vormen van nieuws, of het nou via het nieuws, via Twitter of wat ik veel wat is. Ja, knapte een beetje mijn bubbel. Want ik leef er tot nu toe lang in de verwachting van Jezus komt, yes. Hij komt. Ik denk ook dat we opgeroepen worden om daarna te verlangen. En in een donkere wereld wordt het verlangen alleen maar sterker. Oorlogen in Oekraïne en overal. Maar het was toch een beetje een theoretisch-theologisch verlangen. Dan krijg je zo'n concept en dan gaan allerlei termen spelen die best belangrijk zijn. De laatste week van Daniël, een grote verdrukking, een opname, voor of daarna. Nou, die discussie ga ik hier niet voeren. En allerlei andere termen. En uiteindelijk komt Jezus en maakt alles nieuw. En ja, zo is het ook. Maar het was wel een beetje theoretisch voor me en een beetje theologisch. Eigenlijk een beetje ver weg. Tot 7 oktober. Ik weet niet hoe jullie dat hebben meegekregen. De een kijkt meer nieuws dan de ander. En soms begrijp ik wel dat mensen geen nieuws kijken. Want echt vrolijk word je er niet van. Ik volg het dan wel. En 7 oktober dacht ik in één keer, oké. Hoe ziet het er eigenlijk uit als Jezus op de Olijfberg staat? Wat ziet hij dan? En daar wil ik met jullie vandaag over nadenken. Ik ga straks een tekst lezen uit Zacharia 14. Ik heb al aan Arjen gevraagd of er kleine kinderen zijn, want het is wel een pittige tekst, zeg maar. Maar het is Gods woord. Maar voor ik dat ga doen, wil ik eigenlijk met jullie terug in de tijd. Zo'n 80 jaar. Stel je voor, het is voorjaar 1933. 80 jaar geleden. Er zijn mensen die het nog hebben meegemaakt. En je bent jong en je woont ergens in Duitsland, in de buurt van de Poolse grens. En je bent verloofd, je hebt net een nieuwe baan, je bent afgestudeerd. Wat voor dromen heb je dan? Wat denk je dan aan? Je wil trouwen, gezin stichten. Je wil een carrière opbouwen. Er komen ook nog iets van verkiezingen aan in 1933. En ja, er is wel een crisis en er lopen wat mensen rond die tegen de Joden ageren. Maar je hebt ook je leven. Je plannen. En hoe zou je leven als je zou weten wat er zou gebeuren? Als je in 1933 aan de Duits-Poolse grens had gewoond. Als je zou weten dat in 5 jaar daarna er iets als een kristalnacht zou plaatsvinden. Een kristalnacht waarin heel Duitsland allerlei synagogen, Joodse winkels in brand werden gestoken, vernield werden. Een soort landelijke cancelactie. Als je dat zou weten. En hoe zou je weten als 1 jaar daarna, in 1939, jouw land een oorlog zou ontketenen waar meer dan 50 miljoen mensen zouden sterven? En zou je dezelfde keuzes maken? Zou je dezelfde dingen doen als je zou weten dat binnen 9 jaar er elke dag treinen bij je huis langs zouden rijden met waarin duizenden Joden zitten die vlak over de grens in een kamp vergast zouden worden? Hoe zou je leven als je dat zou weten? Zou je hetzelfde leven hebben of zou je andere keuzes maken? En hoe is dat nu? Hoe leef jij, hoe leef ik sinds 7 oktober? Ruim 1200 Joden, gruwelijk vermoord, gemarteld, verkracht. Het is geen prettige tekst, maar wel belangrijk, denk ik. 1200 mensen uit Gods volk. Hoe je ook naar Israël kijkt. In Zacharië 1 staat dat Gods hart brandt van liefde voor Israël. Gods hart brandt van liefde voor die mensen die hier vermoord en gemarteld zijn. En is dat dan nu nog zo? Of is dat anders? Nou ja, Paulus is best wel duidelijk in Romein 11. God heeft het volk Israël nog steeds lief. Dus nog steeds brandt Gods hart van liefde voor Israël. En 1200 Joden, afgeslacht, manieren die je niet kan voorstellen. Baby's onthoofd. Ik ga niet alle details vertellen hier, maar het is gruwelijk. En dan worden de lijken van de mensen in Gaza als trofee door de straten gesleept met duizenden juichende mensen eromheen. En ik wil niet meteen Gaza veroordelen. We hebben broeders en zusters in Gaza wonen, waar we voor mogen bidden. Maar het is wel het beeld wat we hebben gezien. Juichende mensen rondom Joodse lijken. Baby's onthoofd. Hoe? 240 Joden ontvoerd, waaronder kleine kinderen. Er zijn er gisteren en vandaag een paar vrijgelaten. Ik zag een jongetje van nog geen 9, 8 weken in de tunnels van Hamas gezeten. En die kwam weer bij zijn vader. Ontroerende beelden. Er zijn ook heel veel kinderen die nog vastzitten. Er zit nog een baby van 10 maanden vast. En na 7 oktober, nog geen 2, 3 dagen later, moet je beseffen hoe een Joods iemand zich zou voelen. Hè? Als dat gebeurd is. Nog geen 3 dagen later. 100.000 mensen in Londen. 100.000 in Parijs. 1,5 miljoen mensen in Istanbul. 10.000 op campussen in Amerika. 1.000 in Nederland. Op stations, zelfs bij de klimaatmars. Demonstreren tegen Israël. De leus van de rivier tot de zee hoor je dagelijks langskomen. Zelfs gisteren nog. Demonstratie in Londen, 150.000 mensen. Vandaag is er weer een demonstratie op de Dam tegen Israël. En in Chicago was een man met een Joodse vlag. Die werd doodgeslagen door een andere Amerikaan met een Palestijnse vlag. In Nederland gaan Joodse kinderen niet meer naar school. In Turkije staat op winkels Joden niet gewenst. Er worden Davidsterren gekalkt op huizen in Frankrijk en Duitsland. Lieve mensen, we zien wereldwijd antisemitisme ontploffen. Ontploffen. Gewoon voor onze ogen. Sinds 7 oktober. Gewoon in het open. En hoe leef je dan als je ziet dat dat gebeurt? Welke keuzes maak je? En je kan natuurlijk zeggen, ja, die man in Duitsland in 1933 en wij nu. Hij kon toch niet weten dat in 9 jaar de deuren van Auschwitz open zouden gaan? Dat kon je toch niet weten? Wij kunnen toch ook niet weten hoe het verder gaat? Dat is toch boven onze pet? Is dat zo, lieve mensen? Wat ik vandaag probeer te zeggen, is dat we het wel weten. Het staat hier. En niet 1 keer. De Bijbel staat vol met hetzelfde verhaal wat er gaat gebeuren met Gods volk. We weten niet wanneer. Als mensen dat wel zeggen, denk ik, even goed verder lezen. We weten niet wanneer, maar wel wat. Het staat in Jeremia 30, Jesaja 29, Micha 5, Joël 4, sommige Bijbels Joël 3. Ezechiël 38, 39, Jezus zelf en Lucas 21, Marcus 13 en Matthäus 24. En nog op veel meer plaatsen. En ik wil het vandaag met jullie lezen uit een van de teksten die voor mij het meest duidelijk is. En dat is Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14. Klein beetje context. Zacharia is een van de kleine profeten. En die leefde zeg maar aan het eind, net na de Babylonische ballingschap. De eerste lichting was al teruggekeerd. Maar Nehemia moest nog wel gebeuren, dus nog niet iedereen was terug. Zeg maar de tijd dat Zerubabel de tweede tempel bouwde. Dat is ongeveer de tijd van Zacharia. En in hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 14 heeft hij een visioen waarin hij schrijft over de oorlog die Jeruzalem te wachten staat. En er gebeuren allerlei dingen, ook in hoofdstuk 12, zijn ook prachtige dingen. Hij schrijft over de komst van de Heer, het ingrijpen van de Heer. We noemen dat de dag des Heren of de wederkomst van Jezus. En wat er in Jeruzalem gebeurt. En ik wil daar wat stukken met jullie uitlezen. Ik lees hem uit de NBV. En ik begin gewoon in vers 1. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen. De Heer zal ingrijpen. Jeruzalem, dat er buiten binnen je muren wordt verdeeld. Ik, de Heer, zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. Wie doet dit? De Heer brengt volken samen tegen Jeruzalem. Dat is best lastig. Doet de Heer dan al die gruwelijkheden? Dat snap ik ook niet altijd. Maar ik weet wel dat God in controle is. Het gaat God niet uit de hand lopen. God is aan het werk. Ook in dingen die we soms niet snappen. Maar God doet dit. God brengt alle volken samen om te strijden tegen Jeruzalem. Ik lees verder. De stad zal worden ingenomen. Zal. Jeruzalem zal vallen. De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd. Maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Een heftig stuk. Je kan er op allerlei manieren ook theologisch naar kijken, maar gewoon de tekst. Heftig. Maar de beschrijving wat ik hier lees. Mensen worden weggevoerd. Gijzelingen, verkrachtingen, plunderingen. Doet me erg denken aan 7 oktober. Alsof het een soort voorproefje is. In Jeruzalem, daar wonen ongeveer 900.000 mensen. Eromheen zit je op gauw meer dan 1 miljoen. Daar zal dit gebeuren. De wereld stond in brand toen de 1200 Joden werden afgeslacht. Wat denk je wat er gaat gebeuren als dit gebeurt in de wereld? Hoeveel mensen gaan dan de straat op en wat doen ze dan? Hoe ziet de wereld er in Nederland uit als dit gebeurt? Nou, een soort demonstratie en dan maal 1000. Lees verder. De stad zal vallen en geplunderd worden. Wat gebeurt daarna? Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden. Net als weleer. De Heer zal strijden tegen iedereen die tegen Jeruzalem is. En soms denk ik wel eens, hoe zit het met de kerk? Staat de hele kerk wel aan de juiste kant die dag? Maar dat is een persoonlijke gedachte. Ik lees verder. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten het dal in, tussen die twee bergketens. Die zullen reiken tot aan Azel. Zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzia regeerde over Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Thema wat je in de hele Bijbel tegenkomt. De Heer zal verschijnen met zijn heiligen, met zijn engelen, met de zijnen. En op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. Ook iets wat je heel veel leest in de Bijbel. De zon gaat uit, de maan gaat uit, de sterren gaan uit op de dag van de Heer, als Jezus terugkomt. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament lezen we dit. En op die ene dag die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden, de andere helft in het westen, zowel in de zomer als de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Wat gebeurt er als Jeruzalem valt? Als Jeruzalem wordt ingenomen, als de plunderingen plaatsvinden? De Heer zal ingrijpen. De Heer zal ingrijpen. Jezus grijpt in. En hij wordt koning over de hele aarde. Daar zingen we wel eens om. Maar ik wil iets verder lezen nog. Hoe grijpt Jezus in? Ik sla een paar versen over. En ik ga naar vers 12. Hoe grijpt Jezus in? Nou zo. De volken die tegen Jeruzalem ter strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijzelijke plaag. Terwijl ze nog levend rondlopen, zal Hij, Jezus, hun vlees laten wegteuren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. Pittige tekst, wat Jezus doet. Als we lezen in bijvoorbeeld Openbaring 19 en in Jesaja 63, dan lezen we dat Jezus terugkomt in een gewaad wat met bloed doorweekt is. En Jesaja 63 is heel duidelijk, dat is niet zijn eigen bloed. En ik heb dit wel een lastige tekst gevonden. Waarom zo wreed? Waarom doet Jezus dit? Kan het niet wat eenvoudiger? Als ik dan denk dat Jezus hart brandt van liefde voor zijn volk Israël. En ik zie wat er op 7 oktober gebeurd is. De gruwelijkheid. Dan begin ik hier iets van te begrijpen. Iets. En Jezus op de Olijfberg. Het staat hier. Hij zal, als Jeruzalem in brand staat, op de Olijfberg staan. Wat zal hij dan zien? En ik had een beeld voor mezelf. En ja, niet iedereen houdt van films. Ik vind het wel leuk. Dus ik moest denken aan een scène uit de Band van de Ring, The Lord of the Rings. Ik weet niet wie hem ooit gezien heeft, die drie films. Maar in de laatste film heb je zo'n scène dat de stad, van zeg maar de goeden, die wordt belegerd door een enorm leger van orks en andere creaturen. Het is fantasie. En op een gegeven moment breken ze in de stad in. En dan steken ze alles in brand. Ze vermoorden iedereen, ze verkrachten mensen, ze plunderen alles. En laag voor laag, straat voor straat komen ze verder de stad in en alles wordt verwoest. En bijna als het laatste stukje verwoest is, dan klinkt er een bazuin. Dan klinkt er een bazuin. En ik kan me voorstellen dat Jezus zo'n soort plaatje gaat aantreffen als hij op de Olijfberg staat en hij ziet Jeruzalem. Op de Olijfberg, wie is er wel eens geweest? Nou, dan weet je het beter dan ik heb alleen van plaatjes. Als je op de Olijfberg staat, volgens mij kijk je over de Kidron Valley heen en dan kijk je zo naar Jeruzalem. Daar zal Jezus staan, maar wat zal hij dan zien? Een stad in brand. Een stad die geplunderd wordt, een stad waarin gemoord wordt. Dat zal hij zien. Zeg maar 7 oktober, maar dan keer 1000. En hoe leef je dan nu, als je weet dat dit gaat gebeuren? En niet wanneer. 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar, weet ik niet. Maar het gaat gebeuren. Hoe leef je dan nu? Als je nu weet dat we aan de vooravond staan van een soort wereldwijde kristalnacht. Als er misschien wel een holocaust aankomt, maar dan wereldwijd. Jezus zal ten strijde trekken tegen iedereen die tegen Jeruzalem is. En wie niet voor mij is, is tegen mij, zegt Jezus. In de jaren 30 en 40 waren er heel veel mensen, ook christenen, die niks deden. Die niks deden. Die hard gingen zingen in de kerk op zondag, terwijl de treinen met Joden voorbij gingen. In Polen, in Duitsland, maar ook in Nederland. De meeste christenen deden niets. Er waren uitzonderingen. Denk aan de familie van Corrie ten Boom. De vader van Corrie die zei, dit is zo'n onrecht, ik ga die mensen helpen. Ik neem ze in mijn huis. Het heeft hem wat gekost. Het leven van de zus van Corrie. Het heeft wat gekost. En wat mag het jou kosten? Als het straks echt verder uit de hand loopt. Als het gaat gebeuren wat we net gelezen hebben. Wat mag het jou dan kosten om zij aan zij te staan met onze Joodse broers en zusters? Dan is steun van Israël niet meer een vlag op Facebook, waar niks mis mee is trouwens. Maar dan kan het je wat kosten. Het kan je zelfs je leven kosten. Wie niet voor mij is, is tegen mij, zegt Jezus. Hoe leef je nu je leven als je weet dat dit de toekomst is? Maar ik ga afronden. De horrors van 7 oktober. De komende Kristallnacht. De komende Holocaust. De val van Jeruzalem. De moord op zoveel Joden en mensen die onder Joden heen zullen staan. De wereldwijde Jodenhaat. De leus van de rivier tot de zee. Het is niet het einde. Dit is niet hoe het verhaal afloopt. Dit is niet het einde. Joël 4, vanaf vers 12. Sommige Bijbels Joël 3. Laat de volken aantreden. Laat ze optrekken naar de vallei van Jozafat. Volgens veel mensen is dat de Kidronvallei. Dan zal ik mijn oordeel over hen vellen. Sla de sikkel erin. Het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpest reden. De persbak is vol. De kuipen lopen over. Zo talrijk zijn hun misdaden. Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel. Nabij is de dag van de Heer. Daar zal hij oordelen. Zon en maan worden verduisterd. Sterren doven hun glans. De Heer brult vanaf de Sion. We hebben net gezongen. Het heil komt uit Sion. De Heer zal brullen vanaf de Sion. Hij gromt vanuit Jeruzalem. Zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Israël biedt hij bescherming. En dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer jullie God, woon op de Sion. Mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn. Vreemden zullen er niets meer binnengaan. De plunderingen van Jeruzalem. 7 oktober. Wat er nog gaat gebeuren. Het is niet hoe het verhaal afloopt. We hebben een geweldige hoop. Jezus zal op de Olijfberg staan. Hij zal brullen. Hij zal koning worden over de gehele aarde. En dan zal er vrede en recht zijn, ook in het Midden-Oosten. En dan zullen wij bij hem zijn. En samen met hem regeren over de aarde. Staat in Openbaring 20. En dan zal ook heel Israël gered worden. En degenen die ze doorstoken hebben, zullen ze aanvaarden. Dat lezen we in Zacharia 12. En Paulus in Romeinen 11. En wij als niet-Joden mogen delen in de belofte van Israël. Dankzij de dood van onze Heer hebben wij daar toegang tot. We mogen aanschuiven bij het bruiloftsmaal van Jezus. En uiteindelijk, zowel bij Joden als bij ons, zal elke traan uit onze ogen gewist worden. En mocht je je overweldigd voelen door het nieuws, door de haat, de gruwelijkheden. Als je de Jodenhaat overal ziet, de wereld in brand ziet staan, als Jeruzalem dreigt te vallen, besef dan goed. Dit is niet hoe het afloopt. Dit is niet het einde van het verhaal. Wij mogen een diep verlangen hebben. Een diep, diep verlangen. Naar de brullende leeuw van Juda. En zoals in het aloude adventslied. O kom Emmanuel. Verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer. Zodat het looft uw naam en eer. Wees blij, want hij is nabij. Immanuel. Maranatha. Amen.